Nieuw, inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië zijn nooit vervolgd. Hoe kan dat? We vragen het zo aan onderzoeksjournalist Maurice Zwierk. Hij schreef er een boek over, De Indische Doofpot. Maar nu eerst, het is er op of eronder voor de Europese Unie in het conflict rond Oekraïne. De Franse president Macron doet zijn uiterste best om de gemoederen te bedaren. En het verdrag van Maastricht viert deze week zijn 30ste verjaardag. Lukt het de Europese Unie om te laten zien wat ze waard is? Ik praat erover met Mathieu C. Hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis aan Maastricht University en maker van de podcast Café Europa. Welkom, Mathieu.
Hoi. Hi. Fijn om er te zijn.
Ja, fijn om je weer te horen. Laten we beginnen met president Macron. Die heeft een beetje de regie. Heb je de indruk? Stuurde deze week aan op een doorbraak in het conflict rond Oekraïne. Sprak voor het eerst over misschien Finlandisering van Oekraïne. Kortom, is Macron degene die dit conflict gaat oplossen?
Nou, hij gaat wel een centrale rol spelen, want hij heeft zichzelf natuurlijk gemanoeuvreerd in deze positie als leider van Europa op dit moment. Dat komt omdat Frankrijk op dit moment toevallig voorzitter is van de Europese Unie. Maar het komt ook omdat Emmanuel Macron heel zorgvuldig zijn positie heeft ingenomen. Hij is natuurlijk een president van Frankrijk en Frankrijk is minder afhankelijk van de NAVO dan andere landen in Europa. Ze doen daar ook altijd expliciet over dat ze eigenlijk wel een NAVO-partner zijn natuurlijk, maar daar toch een beetje van afstand nemen.
Ja, ze zijn ook er ook een hele tijd uit geweest, hè? Vanaf de Gaulle tot Sarkozy.
Precies, militair zijn ze er in de tijd uit geweest, politiek niet helemaal. Maar, dus dat is een heel belangrijke onafhankelijke aspect aan de positie van Emmanuel Macron. Er komt er nog iets bij. Hij is natuurlijk ook veel minder afhankelijk van het Russische gas dan bijvoorbeeld een land als Duitsland. En Angela Merkel is ondertussen van het toneel verdwenen. En dat was natuurlijk de eerste aanspreekpersoon in Europa voor Vladimir Poetin. Ook door haar achtergrond en omdat ze Russisch praten, maar ook omdat zij dat heel actief invulde. Nou, Emmanuel Macron is nu naar voren gestapt als degene die Europa gaat vertegenwoordigen. En hij heeft dat dus echt doordacht gedaan. Hij heeft de laatste 2 jaar ook heel actief geïnvesteerd in zijn relatie met Poetin. En hij heeft ook allerlei signalen afgegeven dat hij de man is voor de dialoog met Vladimir Poetin namens Europa. En dus ook vanuit een onafhankelijkere positie ten opzichte van de NAVO. Dus hij kan ook iets anders zeggen dan de Amerikanen.
Ja, maar dan heb je naast Frankrijk altijd een soort duo-rol voor Duitsland. Hè? Zoals nu ook weer. Macron gaat naar Poetin, Scholz gaat naar Biden. Kun je zeggen dat de rest van de Unie eigenlijk niet veel heeft in te brengen? Het is echt deze 2 landen en deze 2 mannen op dit moment.
Ja, dat kun je inderdaad wel zeggen. De rest van de Unie praat natuurlijk op achter de schermen constant mee over met name die positionering die op dit moment Macron inneemt. Maar als puntje bij paaltje komt, zijn het toch deze 2 die beslissen wat er gebeurt. En op dit moment dus eigenlijk met name Emmanuel Macron, die toch een hele eigen koers vaart nu. En eigenlijk best hoog inzet. Want de vraag is natuurlijk of hij ook echt succes gaat boeken met die de-escalatiestrategie via de diplomatie.
Ja. Ook als je van buiten naar binnen kijkt, echt serieuze gesprekken voelen Amerika en Rusland met Frankrijk en Duitsland. Als de EU zich erin mengt, bijvoorbeeld von der Leyen of Borrell, dan zie je Poetin en Biden denken over hip, ja, die zijn er ook nog, laten we ze uit beleefdheid maar even te woord staan. Zo is het wel een beetje, hè?
Ja, zo is het zeker. Kijk, de Europese Commissie die heeft natuurlijk een hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid die ook namens de lidstaten kan praten. Dat is Joseph Borrell. Maar behalve in Brussel is het eigenlijk in de rest van de wereld nog steeds in hoge mate onduidelijk wat nou eigenlijk echt zijn positie is en zijn invloed. En dat merk je iedere keer opnieuw. En dan zie je toch dat die Europese integratie een onderneming is van de lidstaten. En dat als het om de geopolitiek gaat, dat de grootste en machtigste van die lidstaten naar voren stappen om Europa, en daarom noem ik het ook zo, Europa en niet zozeer de Europese Unie van de instituties te vertegenwoordigen in zo'n geopolitieke onderhandeling als nu gaan.
Ja. Even 1 dingetje nog. En dan gaan we even naar Geert-Jan Haan, want die zit hier in de studio. Maar even 1 vraagje nog. Bij de Brexit waren de 27 andere landen het allemaal met elkaar eens. Dus het kan klaarblijkelijk wel.
Het kan wel. En ook, vergeet ook niet dat de sancties die ingesteld zijn na de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 iedere keer opnieuw per half jaar of per jaar verlengd moeten worden. En dat gaat tot nu toe ook steeds door. En daar zijn ook alle lidstaten het iedere keer over eens. Anders kunnen die sancties niet verlengd worden. Dus er is wel degelijk een Europese lijn. En die onderschatten wij als Europeanen zelf wel eens. Want ik denk eerlijk gezegd wel dat Poetin het heel interessant vindt om naast met de Amerikanen ook met Europa te praten, om te kijken waar zijn maximale speelruimte zit, om dat binnen te halen wat hij in zijn hoofd heeft. Dus ik denk dat Europa wel degelijk een rol speelt hier. Okay.
In de studio, ik zei het al, is onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan net terug uit Oekraïne. Geert-Jan, het was weer een week vol diplomatieke krachtmetingen, en dat gold zeker voor Macron, zoals je terecht zegt.
Die was bij Poetin, die was bij Zelensky. Hij belde met Biden. Hij zei, ik ga daarna weer een keer contact hebben met Poetin. Hij was met Scholz en met Duda van Polen in een orgaan dat heet de Weimar Dreieck. Dat is sinds kort weer een nieuw leven ingeblazen. En vandaag, donderdag, het Normandië-format, waar ook Duitsland aan tafel zit, samen met Frankrijk, Rusland en Oekraïne. En zo zijn er eigenlijk nog meer organen die er weer toe doen ineens. Maar altijd met Macron en met Frankrijk erbij.
Ja. Naast bilateraaltjes zijn er ook heel veel overlegorganen. Kun je eens aangeven op welke borden er nu geschaakt wordt?
Ja, en ik zal heel kort proberen uit te leggen voor de luisteraar welk belang we eraan kunnen hechten. Je hebt de Veiligheidsraad van de NAVO. Nou, we weten dat Poetin de NAVO als het ware heeft uitgedaagd in dit conflict. En de Veiligheidsraad, daar kunnen Rusland en China natuurlijk op een bepaalde manier een veto in uitspreken. Frankrijk zit daar ook in trouwens. Normandië 4, dat is dus implementatie van Minsk-akkoorden. Dat is dus toen er een staakt het vuren in 2015 kwam in Oekraïne. Toen hebben die vier landen, hebben hun leiders gezegd, we gaan via deze constructie proberen die vrede in ieder geval, hoe wankel die ook is, in stand te houden. En we proberen Rusland en Oekraïne allebei een soort van tevreden te stellen met nieuwe afspraken. Weimar Dreieck is nu ineens weer afgestoft. Voor het eerst in 15 jaar, volgens mij. Ook omdat Polen een belangrijke rol. Ik denk dat Polen, ik zat mee te luisteren met jou, Mathieu Bernhard. Polen zit een beetje op de bagagedrager van Frankrijk en Duitsland.
Ja, is ook een heel groot land natuurlijk.
Heel groot land, ja. Buurland. Kaliningrad grenst eraan. Voorzitter nu van de OVSE. En dan kom ik bij een volgend overlegorgaan. Je had altijd, rond dat eerdere conflict in Oekraïne, een trilaterale werkgroep. Oekraïne, Rusland en de OVSE. En daar is Polen voorzitter. Van. En eigenlijk wil Oekraïne dat die werkgroep ook weer nieuw leven wordt ingeblazen. Dus op dat soort borden wordt er nu geschaakt.
Ja, je had het over het Minsk-akkoord. Dat is dus het soort bevriezen van de situatie zoals die in Oekraïne staat. Is dat niet de sleutel tot succes? Als daar nou vervolg aan wordt gegeven, is de kou dan uit de lucht?
Ja, dat dacht ik eerst ook. Maar na afgelopen week in Kiev kijk ik er iets genuanceerder naar, omdat het voor Oekraïne zelf een ongelooflijk lastige afspraak is. Ja, afspraak is afspraak, afspraak is gesloten. Zeker voor Russen is dat vrij heilig natuurlijk. Maar Oekraïne stond in 2015, toen de Krim was geannexeerd en toen die oorlog in Oost-Oekraïne echt alle kanten opging, ja, stond Oekraïne met de rug tegen de muur. Merkel en Hollande hebben eigenlijk afgedwongen bij Poroshenko dat werd gesloten, dat Minsk-akkoord 2... Want Minsk-akkoord 1 was was eigenlijk iets gunstiger voor de Oekraïners, maar toen werd Minsk 2 gesloten, toen werd het ingewikkelder. Nou, bloedvergieten is toen extra voorkomen. Maar ja, er wringt een schoen.
En welke?
Dat is die van dat we niet weten wat de Russische ambities precies zijn.
Jawel, maar de Russen zeggen, de Oekraïners hebben spijt en die willen eigenlijk dat hele Minsk-akkoord niet. Hebben ze toch ook een punt?
Ja, hebben ze punt. Alleen ik zeg ook, op dat moment stond Poroshenko, toenmalig president van Oekraïne, met de rug tegen de muur. Want de Russen waren naar binnen gekomen met de pro-Russische separatisten.
Ja, maar akkoord is een akkoord. Ze hebben getekend allemaal.
Ja, maar met de rug tegen de muur. En het gaat er ook om, Bernard, dat er draagvlak is in een land zelf. Oekraïne, daar is op dit moment totaal geen draagvlak voor een grondwetswijziging. Dat staat in de afspraak van Minsk 2. Ja. Dus ik zie je al kijken.
Nee, ik weet dat dat zo is, ja.
Maar driekwart van de Oekraïners wil dat niet. Want die grondwetswijziging zorgt ervoor dat Lugansk en Donetsk, die twee regio's in het oosten, eigenlijk de facto in Russische handen komen. Waar de Duma op dit moment ook mee bezig is in Rusland zelf. En er is een gevaar. Kijk, Washington wil dit ook, dat Minsk 2 wordt geïmplementeerd.
Ja.
Maar er is een gevaar dat Zelensky, als de Oekraïners dit niet willen, dat hij draagvlak verliest, dat er weer politieke chaos komt in instabiel Oekraïne, dat Zelensky sneuvelt en dat je dus weer verder van huis bent. Kortom, er is geen ideale uitweg, maar Minsk 2, of dat de uitweg is, geopolitiek gezien misschien wel. Alleen in de praktijk lijkt het me heel lastig om iedereen daarmee tevreden te houden.
Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. We gaan terug naar de oorsprong van de Europese eenheid en terug naar historicus Mathieu Segers, maker van de podcast Café Europa. De fundamenten voor de Europese integratie werden 30 jaar geleden gelegd. Mathieu, in het verdrag van Maastricht. Neem ons nog even mee naar 7 februari 1992. Wat werd er toen precies besloten in het gouvernement aan de Maas?
Ja, het was eigenlijk dus een soort van herkansing. Want de echte onderhandelingen hadden plaatsgevonden in december 1991. Maar toen was er net te weinig tijd over om dat verdrag ook te gaan ondertekenen. En daarom moest onder Portugees voorzitterschap, een soort Portugese geste, in februari van het jaar daarop, dus 1992, nu precies 30 jaar geleden, dat verdrag officieel nog een keer ondertekend worden. Inderdaad, in het gouvernement aan de Maas. Nou, waar ging dat verdrag van Maastricht over? Als je het heel algemeen stelt, zou je kunnen zeggen dat in de context van de wereldpolitiek op dat moment, einde van de Koude Oorlog, implosie van de Sovjet-Unie, de Berlijnse muur was gevallen, de Duitse eenheid was al gerealiseerd, dat Europa toen zei, wij staan op het punt om te beslissen of het Europa van de Europese integratie dat wij hebben opgebouwd tijdens de Koude Oorlog, of dat ook een goed idee is voor de wereld na de Koude Oorlog. En eigenlijk zeiden alle lidstaten van dat moment, de 12, tegen elkaar, ja, dat is een goed idee. We moeten het wel opnieuw organiseren. En dat was eigenlijk het verdrag van Maastricht. Het was een eerste poging om dat te doen. En dat landde dan in 3 pijlers van het verdrag van Maastricht. De eerste pijler, de interne markt. Daar kwam ook de muntunie bij, die op dat moment in de stijgers gezet werd in dat verdrag van Maastricht. De tweede pijler was de pijler van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Een nieuwe ambitie die hoorde bij die post-Koude Oorlog realiteit waar Europa zich in ging begeven. En Europa zou dus ook een eigen buitenlandse politieke positie moeten gaan innemen, onafhankelijk van de Verenigde Staten. Nou, daar hebben we het net over gehad. Dat is nog
Meneer Borrell is daar de exponent van. He?
Precies, dat is nu eigenlijk het symbool van die tweede pijler uit het verdrag van Maastricht. En dan de derde pijler was justitie en binnenlandse zaken. En daar zat met name bijvoorbeeld een intensievere samenwerking op het gebied van politie en justitie in Europol, kun je daar bijvoorbeeld onderscharen. Maar ook asiel- en migratiebeleid zit voor een gedeelte in die derde pijler. Nou, het idee van Maastricht was aanvankelijk, we moeten, als we dit allemaal gaan doen in die drie pijlers, moeten we eigenlijk ook een politieke unie in het leven gaan roepen. Dat moet als het ware het samenhoudende dak worden boven die drie pijlers, als een soort Griekse tempel. Maar die politieke unie, die is er natuurlijk niet gekomen in het verdrag van Maastricht. En dat is tot op heden eigenlijk nog steeds een punt van discussie. Moet die er nu wel of niet komen om die Europese integratie echt te bestendigen? Ja, en klaar te maken voor het heden en de toekomst.
Ja, laten we even luisteren naar Ruud Lubbers, inmiddels overleden, maar die was erbij en die keek terug in een interview op die kwestie van de politieke unie.
Nou ja, de bedoeling was altijd dat we op termijn zouden komen dat de eurozone ook de EU is. En dat is dus eigenlijk op de achtergrond geraakt. Ik zou ervoor pleiten, als ik nu iets mag zeggen daarover, om toch die ambitie weer te herstellen. Dat kan natuurlijk niet op één dag, maar het einddoel moet zijn een euro.
Ja, dat was dus voor de euro, dat is gelukt. Maar je kunt zeggen dat Lubbers wat dan toch wel een beetje profetisch, maar tegelijkertijd is het ook een beetje triest om te horen, want hij zei hetzelfde als wat we nu allemaal steeds horen. Het is nu tijd om er echt een unie van te maken.
Ja, we horen dat, maar er zijn natuurlijk ook grote twijfels over. En je moet niet vergeten dat een land als Frankrijk, wat natuurlijk nu zeker onder Macron te boek staat als zeer pro-Europees, altijd heel erg terughoudend is, van oudsher en ook vandaag de dag nog, als het gaat over de echte stappen naar verdere federalisering. Omdat ze eigenlijk zeggen, ja, die Europese Unie die moet niet het Europa van de lidstaten gaan overvleugelen. Dus het is niet zo dat wij naar allerlei supranationale technocraten uit Brussel moeten gaan luisteren. Sterker nog, iemand als François Mitterrand, die onderhandelde over het verdrag van Maastricht, zei aan de vooravond van een van de voorbereidende onderhandelingen tegen Hans van den Broek, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Nederland: Hans, je vergist je met al die politieke unieambities, want het Europees Parlement is nul, de Europese Commissie is nul, en 0 plus 0 is 0. Ja. Waarmee hij wilde zeggen, het gaat niet om die instituties, het gaat om wat wij als lidstaten willen. En dat blijft nog steeds een heel belangrijke hinderpaal om die stap naar verdere politieke integratie te zetten. En de vraag is ook, Bernhard, of dat echt nodig is. Want als je als regeringen van de lidstaten je verantwoordelijkheid neemt om naar je eigen democratieën, dus nationaal, dus de Nederlandse regering naar de Tweede Kamer, een compleet verhaal te vertellen over wat er in Europa gaande is en waarom dat bepaalde besluiten tot verdere samenwerking genomen worden, dan heb je ook al een soort van politieke unie die misschien wel steviger is, omdat die verankerd is in die nationale democratieën. En juist daar ontbreekt het tegenwoordig heel vaak aan. Ja. Macron geeft het voorbeeld hoe het kan, maar de Nederlandse regering heeft dat de afgelopen jaren toch wel een beetje verwaarloosd.
Ja, daar komen we direct nog even op. Eerst even dat thema wat je nu oppakt. In feite zeg je die Europese Commissie en en het Europarlement, dat zijn instituties die misschien niet zoveel betekenend zijn. Ik hoor daar een beetje het Oost-Europese geluid in. Dat hoor je vaak in Hongarije en in Polen. Het enige dat telt, de Visegrad-landen vinden dat, het enige dat telt is de Europese Raad. Dat zijn de bazen, de regeringsleiders. Ja, en de rest is eigenlijk een beetje flauwekul. Hebben die gelijk?
Nee, want dus ik citeerde François Mitterrand in 1989. Ondertussen zijn we ruim 30 jaar verder. Wat er ondertussen duidelijk is geworden is dat het Europees Parlement en die Europese Commissie wel degelijk een rol spelen. Alleen, waar ik voor wil waarschuwen is dat we dit niet in zwart-wit termen zien. Dus het is niet of de Europese Commissie en het Europees Parlement of de lidstaten. Nee, die werken tegenwoordig heel nauw samen op allerlei hele grote grensoverschrijdende dossiers, zoals die geopolitieke kwestie waar we het over hadden, of het klimaatbeleid, of het migratie- en asielvraagstuk, wat nog steeds niet echt is opgelost. En daar zie je dus dat je ze beide nodig hebt. Alleen het Europa van de lidstaten werkt niet, want dan redeneert iedereen heel sec vanuit zijn nationaal belang, en dat zie je ook heel vaak in de Europese Raad. Als er dan één dwarsligger is, loopt alles vast. Dat is de politiek van de lowest common denominator, als het erop aankomt. Degene die het minste wil, die bepaalt wat er mogelijk is. Je hebt die Europese instituties zoals de Commissie en het Parlement juist nodig om dat gezamenlijke Europese perspectief ook iedere keer op de agenda te zetten. En de competenties van beide instituties zijn enorm toegenomen sinds het verdrag van Maastricht. En ze spelen dus wel degelijk een rol, maar in een balans met de lidstaten. Dus het is niet dat de een de ander de overheerst. Soms gebeurt dat in een bepaald dossier, maar dat is niet de wet van mede en pers in het huidige Europa van de Europese integratie. Het gaat er meer om dat ze iedere keer opnieuw met elkaar in balans proberen te komen en dat gezamenlijke Europese belang, waar ook die afzonderlijke lidstaten heel vaak bij gebaat zijn, proberen te formuleren op zo'n manier dat het en rationeel is en democratisch gelegitimeerd kan worden in de verschillende parlementen van de lidstaten. Ja. En dat is iedere keer natuurlijk een gigantische opgave.
En toch hoor ik, wij allemaal denk ik iets, we hadden het over Frankrijk en Duitsland, dat is die as, die is toch heel erg belangrijk. De West-Europese landen die zweven er allemaal een beetje omheen. Maar hoe zit het nou met Zuid- en Midden- en Oost-Europa? Ik krijg vaak de indruk dat die voortdurend bezig zijn met ruzie maken met elkaar. En dan gaat het niet alleen over de democratie in Polen, Hongarije, maar gewoon, waar komen die spanningen toch vandaan?
Nou, kijk, voor een groot gedeelte komen die spanningen uit verschillende perspectieven. Ik denk dat Zuid-Europa voor een heel belangrijk deel op dit moment een centrale rol inneemt in de verdere uitwerking van allerlei initiatieven die door Frankrijk en Duitsland worden genomen. Het belangrijkste initiatief is het corona-herstelfonds dat sinds 2020 in de stijgers gezet wordt en nu ook echt functioneert. Daar is Zuid-Europa gewoon een hele constructieve partner in. Ja. Voor Frankrijk, Duitsland en de Europese Commissie. Midden- en Oost-Europa, die hebben natuurlijk een andere geschiedenis. En wat daar iedere keer naar boven komt, en dat zie je ook in die rol van Polen nu in het conflict met Oekraïne, waar Geert-Jan Haan net terecht op wees, dat is dat zij eigenlijk tegen West-Europa zeggen: jullie zijn bezig met allerlei beleidsvraagstukken, maar het grootste probleem, de grootste prioriteit die wij hebben, is veiligheid. Veiligheid voor hun vaak ten opzichte van de Russische dreiging. En die verliezen jullie steeds uit het oog. Jullie zijn geopolitiek naïef. En dat speelt iedere keer opnieuw op. En dat zeggen die Midden- en Oost-Europese landen eigenlijk wel met recht en reden. Want zij hebben natuurlijk een veel jongere geschiedenis met totalitaristische overheersing. En zij waarschuwen daar iedere keer opnieuw voor. En zij zijn iedere keer zwaar teleurgesteld als zij op een muur stuiten in West-Europa, waar men zegt, ja, we willen toch liever kijken naar vergroening en kinderopvang dan naar defensiepolitiek. Ja. En daar zit een kernspanning tussen Oost en West.
Ja, je schreef een stuk met Bart Stol in het FD, een thema waar jij het vaker over hebt. Wij hebben het er ook al over gehad. Over de overschatting van die 30 jaar. En het gebrek aan kennis over Brussel. Dat moet je nog eens even toelichten.
Ja, nou, dat is eigenlijk best een specifiek Nederlands probleem. Het speelt in alle lidstaten tot op zekere hoogte, maar in Nederland echt opvallend. Nederland heeft heel lang in die orde van Maastricht, die ontstaan is sinds 1991-92 met dat verdrag van Maastricht, gedaan alsof dat nog de orde van Rome was. De oude verdragen die de gemeenschappelijke markt tot stand gebracht hadden. En alsof de Europese Unie niet meer was dan de Europese gemeenschap altijd geweest was. Namelijk een interne markt met wat dingen eromheen, maar toch vooral markt, markt, markt. Nou, dat heeft ertoe geleid dat Nederland politiek en ook ambtelijk regelmatig de ontwikkelingen in Europa niet gezien, onderschat, genegeerd, gebagatelliseerd soms heeft, en daardoor steeds minder diep begreep wat er aan de hand was. Vroeger zaten de Nederlanders als stichters van die Europese interne markt echt aan de knoppen in Brussel via de ambtelijke en politieke netwerken. Dat is echt een heel stuk minder geworden door die opstelling van, ach ja, dit is eigenlijk gewoon de interne markt die we altijd hadden en zo moet het ook blijven in de afgelopen 30 jaar. Dat heeft geleid tot een verschaling van de netwerken van Nederland in Brussel. Een verschaling ook van de ambtelijke expertise waar je nu ook tegenop loopt, ook in het parlement, de Tweede Kamer, waar de kennis van die Europese integratie ook volgens de parlementariërs zelf niet meer genoeg op orde is, waar ze niet meer genoeg bovenop kunnen zitten wat de Nederlandse regering doet. En de Nederlandse regering, wat die doet in Brussel, daar wordt ook maar mondjesmaat over gecommuniceerd door de regering zelf, zoals ik net al zei. Ja. Dus daar zit gewoon een soort gat wat met urgentie eigenlijk gevuld moet worden, omdat dat ook in het Nederlands belang is dat we in die Europese integratie in het hart van de gebeurtenissen ons bevinden.
Even heel snel nog, want we hebben eigenlijk geen tijd, maar toch, is dat corona-herstelfonds wat Nederland nog steeds niet heeft geïnt, is dat niet een gevolg van wat jij nu net allemaal omschrijft?
Ja, zeker, zeker. En dat sluit ook heel goed aan bij dat rapport waar de NRC vorige week op woensdag mee opende, dat Nederland op dit punt gewoon een beetje achter de feiten aan het lopen is. En als je dan teruggaat naar 30 jaar geleden, dat verdrag van Maastricht, toen zat Nederland ook soms ondanks zichzelf wel in het centrum van het gebeuren en aan de tekentafels van de belangrijke plannen in Europa. En dat is toch belangrijk om dat te weten, te kennen, maar ook vooral om die 30-jarige geschiedenis die daarop gevolgd is, om die wat beter te doorgronden, zodat we onze kracht en zwaktes beter gaan inschatten in Nederland en zo ook het nationaal belang beter kunnen dienen in die Brusselse arena.
Dankjewel. Mathieu Segers, hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis aan Maastricht University en maker van de podcast Café Europa.
Nieuw inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië zijn nooit vervolgd. Onderzoeksjournalist Maurice Zwerk vroeg zich af hoe dat kan. Hij schreef de Indische doofpot en hij is nu bij me. Maurice, welkom.
Dankjewel, Bernard.
Het Nederlandse leger begint in de decolonisatieoorlog extreem geweld toegestaan door de militaire leiding. Die misdaden zijn nooit vervolgd omdat ze in een doofpot zijn beland. Schrijf je in jouw boek, De Indische Doofpot, waar is die doofpot begonnen?
Eigenlijk al tijdens de oorlog zelf. De daden deden zich voor en de meeste media berichten er nauwelijks over. Ja. Ik zou zeggen dat daar begint.
Ja, even voor de duidelijkheid, over welke periode praten we nu precies? Wij noemden het in onze jeugd de politionele acties.
Ja, de periode waar we het over hebben is 1945 tot 1949.
Ja. En toen kreeg je de soevereiniteitsoverdracht, heette dat.
Ja.
Ook zo'n mooi uitgevonden woord.
Ja.
Ook even, ik zei net in de inleiding, decolonisatieoorlog en vrijheidsoorlog is hetzelfde.
Ja, nou, het is altijd een gevecht om de woorden. Hè. Elk woord weegt hier, daar kan je aparte discussie over voeren. Ik heb gekozen voor decolonisatieoorlog, maar je kan heel goed ook andere termen gebruiken. Recolonisatieoorlog, vrijheidsoorlog.
Ja. Ja. Oké, er zijn een paar voorbeelden van klokkenluiders, soldaten die iets wisten en wie er leven daarna zuur werd gemaakt. Schrijf je ook. Heb je voorbeelden?
Ja. Het meest indringende voorbeeld is het verhaal van Cozweres. De officier die een brief schreef aan zijn vrienden. En die brief kwam terecht in de Groene Amsterdammer. Daarin vertelde hij over de wandaden. Vervolgens werd hij getraceerd. Hij werd ondervraagd op heel heftige wijze. Voor hem in ieder geval. En hij probeerde zelfmoord te plegen. In vervolg daarop is vervolgens maandenlang getreiterd. En is daarna bij terugkomst zijn baan kwijtgeraakt.
Ja. Ja, dus nou, toen had je in 1969 de Excessennota. Dat was een onderzoeksrapport in navolging van een verhaal op de VARA-televisie... waarin de oorlogsmisdaden werden neergezet als excessen. Wat heeft die nota betekend?
Nou, die nota, het was voor als je het in historisch perspectief plaatst, was het best wel bijzonder dat er überhaupt zo'n nota is verschenen. Die credit is goed om te geven. Dat andere landen met een koloniaal verleden hebben dat niet gedaan. Maar uiteindelijk is de term excessen, zegt het al. Dat stond eigenlijk al van tevoren ongeveer vast. Het moesten uitzonderingen heten. En daarmee zeg je dus, ja, het zijn uitzonderingen. Dat is natuurlijk heel wat anders dan dat je zegt, het is structureel en systematisch.
Ja, structureel, ja. Je hebt in het boek uitvoerig ga je in op de verjaringswet uit 1971. Wat was nou het belang en wat is het belang in deze context?
Nou, die wet, vlak daarvoor was er een VN-verdrag aangenomen waarin werd bepaald oorlogsmisdaden mogen nooit verjaren. Nederland heeft dat niet ondertekend, evenals eigenlijk vrijwel alle westerse landen. En die zei, nee, wij regelen dat in een eigen wet. Het uitgangspunt is, als ze niks regelden, zouden alle oorlogsmisdaden, inclusief uit de Tweede Wereldoorlog, verjaren. Er werd iets geregeld, maar die regeling die zorgde ervoor dat de misdaden uit de decolonisatieoorlog wel gewoon verjaarden. En dus niet meer vervolgd kon.
En hoe kon dat?
Nou, dat kon door.
Staat het er met zoveel woorden in?
Nee, het staat er niet met zoveel woorden in. Nog in de wet zelf kan je het lezen, nog in de memorie van toelichting. Dus dat is heel opmerkelijk. En dat was niet per ongeluk.
Nee. Wij waren toen ook een democratie, net als nu. Ja. Toen misschien ietsje minder, moet ik zeggen. Want de doofpot werkte toen iets beter. Denk aan de Greet Hofmans-affaire. Die speelde ook ongeveer in die tijd. Die is ook in de doofpot gestopt, totdat die eruit kwam. Is die doofpot toen geslaagd?
Ja, zou ik zeggen. En het is ook allemaal uiteindelijk natuurlijk wel volgens de wettelijke regels gegaan. In die zin dat het in de Tweede Kamer is gepasseerd, die wet. Uiteindelijk ook in de Eerste Kamer. Alleen, ja, niemand is het opgevallen. Het stond nergens in. Het was impliciet. Dus in die zin kan je zeggen, ja, een wet waarin zoiets belangrijks wordt geregeld, om dat niet expliciet te vermelden dat dat zo is, dat is problematisch.
Maar even voor de duidelijkheid, je zegt de Tweede Kamer deed mee, de Eerste Kamer deed mee. Daar waren voldoende mensen, neem ik aan, die wel degelijk wisten dat het hier om excessen, oorlogsmisdaden ging. Ze waren toch niet collectief op hun achterhoofd gevallen?
Nee, niemand wilde die term in die tijd gebruiken. En nu ligt het nog steeds heel gevoelig. Zelfs nu ook nog steeds. In de Tweede Kamer heeft niemand er iets ook naar gevraagd. Maar in de Eerste Kamer en de Senaat, heer Brongersma en de heer Hein van Wijk, Brongersma van de PvdA en Hein van Wijk van de PSP, die zijn, dat was op de allerlaatste fase, zei die, hey, klopt het dat het betekent dat die misdaden uitgezonderd worden? En minister Polak van Justitie zei, ja, dat klopt.
En die had met opzet zo in die wet geschreven.
Nou ja, ik heb ambtelijke notities waarin wordt gezegd, we kunnen het regelen, dat ook dat eronder valt, maar laten we dat niet doen.
Nee, er waren niettemin een heleboel mensen die het door hadden, door klokkenluiders. Die wisten best wat er aan de hand was. Ik herinner me dat mijn vader in mijn jeugd zei, jongens, er worden ontzettende slagpartijen aangericht. Gewone burger, hier vlakbij, om de hoek. Die gewoon de krant las en misschien nog een buitenlands tijdschrift en het aardig door had. Dus het was toch niet helemaal onbekend?
Nee, het was niet onbekend. Een heleboel mensen wisten ervan. Wat het probleem is vaak met deze discussie, het is heel complex, want het gaat om zoveel feiten tegelijk. En in alle discussies over dit onderwerp gaan mensen in op details. Dus ja, klopt dit wat je zegt? En dat zie je dus ook in die tijd. Als iemand iets beweert, zegt, ja, je zegt dat daar een oorlog is, dat daar dat is gebeurd. Maar het waren in plaats van 10 waren het er 3. En op die manier Ja. Terwijl de grote lijn is, wat jij net beschrijft. Ja, op een bepaald moment concludeer je, dit is wat er is gebeurd.
Wat was de rol van de journalistiek?
Nou, de journalistiek liep grotendeels aan de leiband. Die volgde gewoon de propaganda op een aantal linkse bladen na. Dat is wat de situatie was.
Ja. Je schrijft ook in je boek Nederlandse oorlogsmisdaden. Die paste niet in het zelfbeeld. Hoe konden Nederlandse regeringen militair geweld rechtvaardigen?
Ja, nou ja, dat is uiteindelijk. Dat past niet in het zelfbeeld. En daarvoor is die verjaringswet zo razend interessant. Omdat die dus eigenlijk zegt van ja, oorlogsmisdaden die bestaan er. Maar eigenlijk behalve als wij ze zelf plegen in Indonesië. Ja. De oorlogsmisdaden op een bepaald moment in het debat in de Eerste Kamer zegt Polak zelfs letterlijk op een bepaald moment. Hij zegt dat in een juridische context, wil ik erbij plaatsen. Want die Polak was best wel eigenlijk een gematigde persoon binnen dat kabinet op dit punt ook zelfs. Maar die zegt dan op een bepaald moment. Oorlogsmisdrijven, dat die worden gepleegd door de tegenstander.
En wat bedoelde je dat? Je wordt als het ware uitgelokt om wreed te worden of
nee,
zo?
Een oorlogsmisdrijf, dat is iets wat tegenstanders van ons plegen.
Okay.
Dat doen wij niet zelf.
Wij doen dat zelf niet.
Dat doen wij niet. Hij zegt dat niet. Hij bedoelt dat niet helemaal letterlijk zo, maar. Ja. Hij doet wel die uitspraak als gevraagd wordt hoe dat in elkaar zit, juridisch.
Ja. Hoe was de rol van de politieke kopstukken? Je had Willem Drees, premier Drees, een beroemde man, vadertje Drees. Degene die de AOW heeft ingevoerd en voor veel Nederlanders tot de huidige dag zo de heilige is. Louis Beel, Piet de Jong, allemaal hele belangrijke politici. Wat was hun rol in dit geheel?
Nou ja, Drees, toch gewoon de belangrijkste oorlogse politicus, zou je toch bijna, kun je toch wel zeggen. Die stond onder druk van houdegens om zich heen. Dus die heeft onder ontzettende druk heeft hij daar gefunctioneerd. Maar hij heeft uiteindelijk wel degelijk het sein tot aanval uiteindelijk gegeven. Voor in ieder geval ook de tweede politionele actie. En vervolgens een jaar dat het meest gewelddadig was. Het laatste jaar van die oorlog was het meest gewelddadig. Hij stond onder ontzettende druk.
Van wie?
Van wie hij onder druk. Ja. Van Beel onder andere, die gouverneur-generaal was. En heel erg dus vanuit de KVP. Die waren er enorm gebrand voor het eerst. Konden katholieken zich met de kolonie bemoeien. Nou, dat hebben ze volop gedaan. Voor die tijd was het een puur protestantse aangelegenheid, vrijwel. En ze stonden ook onder druk van de militaire leiding over zee. Die dus niet helemaal heel royaal waren met de informatievoorziening. Dus het was heel moeilijk. Maar uiteindelijk is Drees wel verantwoordelijk voor geweest. En voor het geven van de opdracht daartoe, en ook al daarvoor zat hij in het kabinet. En daarna voor het besluit om niet te vervolgen. Dat heeft hij in het kabinet genomen.
Speelde ook een hele tijd het idee een rol dat veel Nederlanders hadden. Wij horen daar. Wat wij daar doen is juist.
Ja, dat...
Dus iedereen die zich daartegen verzet heeft per definitie onzin. Ongelijk.
Dat speelde absoluut. Dat gevoel. Ja. Financiële belangen. Nederlands was bijna bankroet. Daar kon geld opgehaald worden. Liefdink die zei van we hebben dat nodig, dat geld. Ja. En de Tweede Wereldoorlog was net voorbij. 5 jaar van vernedering. Hier konden we weer gloriëren.
Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Maurice Zwerk, onderzoeksjournalist en schrijver van het boek De Indische Doofpot. Ook koningin Wilhelmina praatte de oorlogsmisdaden deels goed. In haar autobiografie noemde ze bijvoorbeeld het ontwerp als Aceh, een waarlijk groots werk. Dat was die enorme slag bij Aceh. Geeft dat een goed beeld van hoe men er toen over dacht?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat alle uitspraken die zij doet, die kan je echt zien in een context waarin dat niet uitzonderlijk was.
Nee, dus zij verwoordde wel degelijk waar we het net ook even over hebben. Zo voelde het.
Ja, ja.
Ja, wij hadden gelijk.
Wij horen daar, wij doen daar hele goede dingen. En er zijn natuurlijk ook dingen aangelegd daar. Maar het is heel problematisch om daar eindeloos een nadruk op te leggen. Terwijl je vervolgens de mensen afslacht.
Ja, er speelt een enorme discussie. Speelde er over een tentoonstelling in het Rijksmuseum.
Ja.
En of daar de term Bersiap gebruikt mocht worden. En eerst mocht dat niet. En nu uiteindelijk weer wel. Dat wordt gebruikt voor de gewelddadige periode in Indonesië na de Japanse capitulatie. Hoe kijk jij naar die hele rel?
Nou, wat echt belangrijk is, is dat je dat heel veel intimidatie plaatsvindt van hele scherpe groepen die rechtszaken aanspannen over woorden. Terwijl het zo belangrijk is om gewoon te kijken naar die geschiedenis en die te proberen te begrijpen en daarover te discussiëren. En ik ben een beetje een softie wat dat betreft. Ja, uiteindelijk, als je met elkaar naar die geschiedenis kan kijken, dan kun je ook weer nader tot elkaar komen. Dus ik vind bij die term Bergjap, ja, daar moet je over discussiëren. Wat mij betreft kan je die term gebruiken. En moet je erbij zeggen, nou, die moet je wel plaatsen in een historische context. En tegen die term wordt op verschillende manieren aangekeken.
Ja. Engeland en Frankrijk, je zei dat al, die hebben ook van die decolonisatieoorlog gevoerd. Hoe pakte die het aan? Hadden die net zoveel moeite met het erkennen van hun eigen misdaden?
Nou, ik ben geen expert voor al die verschillende landen. Over Frankrijk weet ik, omdat ik me daarin geïnteresseerd vanuit mijn eigen familieachtergrond als geboren Fransman. Dus Algerije, daar weet ik iets van. En daar wil ik me ook de komende tijd nog iets verder in verdiepen.
Ja, maar dat was voor de Fransen een provincie en geen kolonie.
Maar dat was enorm en dat is nog een veel heftiger, nog veel meer doden bij gevallen. Wat in Frankrijk is gebeurd, en veel ook een trauma, nationaal trauma. Wat daar is gebeurd, daar zijn verschillende amnestiewetten aangenomen. En het verschil daar is dat is in alle openheid zijn dat gewoon wetten die zijn aangenomen. Kun je tegen zijn?
Dat is waar. Maar je erkent, dit is een oorlogsmisdadiger en ik besluit om amnestie te verlenen.
Exact. Ja. En dat is een, toch een belangrijk verschil.
Ja. In 2020 bood koning Willem-Alexander excuus aan.
The past cannot be erased. I would like to express my and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years.
Excessive violence, daar bood hij zijn excuus aan. Had dat zin?
Ja, ik denk dat het goed is dat hij het heeft gedaan. Je kan ook opmerkingen hebben over hoe hij zijn woorden heeft geformuleerd. Want excessive, dat betekent dat je alleen maar voor een beperkt aantal daden je excuus aanbiedt. Er is natuurlijk wat meer aan de hand. Maar ik vind het op zich is het van betekenis dat is gebeurd. Maar er moet, ik zou zeggen dat het een startpunt is eigenlijk.
Ja. Op 17 februari presenteert het NIOT, het Instituut voor Oorlogs en Holocaust en Genocidestudies, een onderzoek over de decolonisatieoorlog in Indonesië. Ook Christian Haring deed een promotieonderzoek. Waarom is er opeens zoveel belangstelling en aandacht voor dit onderwerp? Waarom nu?
Nou ja, een belangrijk is daarbij zijn de rechtszaken die sinds 2011 is dat gewonnen door Jeffrey Pondag en Lisbeth Zegveld hebben die zaken aangespannen. Die hebben het onderwerp weer op de politieke agenda geplaatst. En Remy Limpach heeft vervolgens een proefschrift geschreven, de Brandere Kampongs van generaal Spoor. En daardoor is het weer op de agenda. En ja, blijkbaar heeft het zo lang geduurd voordat we dit kunnen. Daar valt veel over te zeggen.
Dat is waar. En het is ook moeilijk.
Het is ook moeilijk.
Ja, het is ook moeilijk als een heel volk zo lang heeft gedacht dat het allemaal correct was en dan op de feiten wordt gedrukt, al is het nog zo lang later, zoveel later.
Het is moeilijk en iedereen was. De samenleving, er werden opiniepeilingen ook tijdens die oorlog zelf gehouden en een meerderheid was ervoor. Ja. Dus dat is ook niet zo interessant om schuldigen aan te wijzen. Dit was een hele maatschappelijke consternatie waarin dit is gebeurd.
Ja. Wat hoop jij dat uit dat NIOT-onderzoek komt?
Nou, allereerst vind ik het belangrijk om te zeggen dat het heel bijzonder is dat dit onderzoek er is. Andere landen met dit verleden hebben niet zo'n enorm onderzoek opgezet. Ik ben gewoon heel benieuwd wat er uitkomt. Dat er een mooi, breder beeld ontstaat. Wat er toen is gebeurd, hoop ik.
En wat moeten we uiteindelijk? Moeten we alsnog vervolgingen instellen? Of wat moeten we doen als de conclusies er eenmaal zijn? De slachtoffer erkennen? Wat zijn de stappen die we nog kunnen nemen? Behalve de historische vaststelling waar jij ook aan meewerkt.
Ja, voor mij is dat toch uiteindelijk. Voor mij is het belangrijkste is die geschiedenis met z'n allen bespreken en zeggen: wat betekent dit nou? Dat het zo gelopen is. Vervolging is voor mij niet de essentie. Maar dat zeg ik, maar dat betekent niet dat andere mensen zeggen: van, nou, het is nu tijd om dat toch te doen. Voor mij is dat niet de essentie. Voor mij gaat het erom dat onder ogen zien van die geschiedenis. En ook belangrijk, die laatste paar oude mensen die je nog hebt in Indonesië. Daar zijn nu regelingen voor bedacht. Maar ik zou willen zeggen tegen de regering: zorg ervoor dat een regeling is die met voorwaarden is omkleed, met een bureautje waar mensen zich kunnen melden. En zorg wat is, maar gaat maar op kleine groep mensen.
Ja, maar dat is dus respect en erkenning van de slachtoffers.
Ja.
Ja. Dankjewel, Maurice Zwirk, onderzoeksjournalist en schrijver van het boek De Indische Doofpot.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, we hadden het vorige week over de Witte Huis-documenten die Trump mee naar huis nam en hoe hij alles graag verscheurt. Dat krijgt nu een serieuze vervolg.
Er komt inderdaad een wat ernstiger gevolg van dat verhaal. Het Nationaal Archief, dat de documenten van presidenten bewaart, moest naar Mar-a-Lago om daar dozen met papieren op te halen. Hè. We weten nu dat het er 15 waren, 15 dozen. En we wisten ook dat daar interessante dingen tussen zitten. Die brieven van Kim Jong-un bijvoorbeeld. Maar het Nationaal Archief vermoedt nu dat daar ook classified information tussen zit. Dus geheime zaken. En ze hebben dit gemeld aan de Inspector General, een soort waakhond. En normaal gesproken is dan de volgende stap justitie. Die gaat het dan onderzoeken. En dit is voor het eerst, na al die verhalen over onzorgvuldig handelen, niet de regels nakomen, dat Trump en zijn team toch mogelijk gevolgd. Ja. Gevolgen gaat merken.
Ja, nu was het verhaal dat jij vorige week ook vertelde dat Trump misschien expres een aantal dingen heeft verdonkere maan, maar ook wel de gewoonte had om gewoon altijd alles te verscheuren. Hè?
Precies.
Maar je zegt in de sporen die ze nu in Mar-a-Lago hebben gevonden, konden ze daar trouwens gewoon in? Heeft hij ze toegelaten?
Ja, daar heeft Trump ook over gezegd. Van, ja, ze overdrijven het ook allemaal een beetje. We hebben gewoon die dozen opgestuurd. Het is allemaal heel amicaal gegaan. Het was helemaal geen probleem. Het was geen raid van de FBI of zo. Maar ja, uiteindelijk moesten ze dus wel om vragen. En had hij die dozen dus wel, terwijl dat eigenlijk niet mocht.
Ja, en jij zegt, daar zaten waarschijnlijk staatsgeheimen of heel belangrijke informatie in die niet direct te maken had met, laten we zeggen, het verzet tegen de verkiezingen, tegen de verkiezingsuitslag en het drama van 6 januari.
Nou ja, dat wil zeggen de nationale archieven. Dus die hebben die papieren nu in ontvangst
genomen. Oeps, waar is Jan? Jan is even weg. Jan, we hadden het over de documenten die weg zijn en die Trump verscheurd heeft. Ben je er weer?
Ja, ik ben er weer. Ik weet niet wat er aan de hand is. Nee. Ik denk dat er iemand meeluistert.
Misschien een Trumpist die denkt, dit verhaal wil ik niet in de publiciteit, zelfs niet in het kleine Nederland.
Nee, precies.
Jan, waar we allemaal aan moeten denken is natuurlijk wat er destijds is gebeurd met Hillary Clinton. Het e-mailschandaal. En waar het over ging was dat een aantal stukken informatie, vooral over wat zich in Libië heeft afgespeeld, dat die niet via de officiële server van het ministerie van Buitenlandse Zaken liepen, maar via haar privé-e-mail of privé-server. Lijkt dit hierop?
Nou ja, op een bepaalde manier wel. Want ik moest in ieder geval even denken aan de reacties erop. En daar zat een groot verschil in. Want Trump die maakte natuurlijk een heel groot nummer van die privé-server die ergens in een kast bij de familie Clinton thuis stond. De media maakte er ook een groot verhaal van. En het ging ook toen om de timing. Het was vlak voor de verkiezingen van 2016. Dat heeft misschien wel het setje gegeven uiteindelijk in die verkiezingen. Maar nu hoor je dus eigenlijk dit, een soort papieren versie van dit verhaal, van ook mogelijk geheime informatie die dus ergens onbeveiligd in dat huis van Trump lag. En Mar-a-Lago is tegelijkertijd ook een privéclub, hè, waar honderden mensen in en uit gaan. Dus dat is niet de best beveiligde plek van Amerika, zullen we maar zeggen. Die verscheurde papieren zou je kunnen zien als een soort, ja, niet digitale, maar papieren versie van dat Clinton-verhaal. Ja. En daar komt vandaag nog een beschuldiging bij. Maggie Haberman, die bekende journalist van de New York Times, hè, altijd goed geïnformeerd over Trump, die schrijft nu dat regelmatig de loodgieter moest komen in het Witte Huis, omdat toiletten verstopt waren en dan werden de verscheurde papieren naar boven gehaald. Dat staat in het boek dat zij aan het schrijven is. Dus er zijn allerlei verhalen nu hoe Trump beschuldigd wordt van informatie niet eerlijk bewaard te hebben.
Nee. En je vertelde ook vorige week het verhaal dat er een hele ploeg van serieuze ambtenaren aan het werk is om met plakband al die stukjes verscheurd papier weer aan elkaar te krijgen.
Ja, vreselijk. Ja. Ja, wat een baan.
Ja, mooie baan. Jan, kort nog even, de grootste herriemaker van het congres, die had deze week een opvallende verspreking.
Ja, en ik moet zeggen, versprekingen, normaal vind ik het altijd een beetje flauw hoor. Maar deze, ja, ik vond hem zo bizar, ik wil hem toch even met je delen. Marjorie Taylor Greene, kennen we als een radicaal congreslid. Het is zo gek dat ik er uiteindelijk weer om moest lachen. Zij provoceert natuurlijk veel, zij hangt complottheorieën aan. En nu probeert ze eigenlijk ook even te provoceren. Het gaat over de gulags van Washington. En dan, ja, wat voor politie?
Not only do we have the D.C. jail, which is the D.C. gulag, but now we have Nancy Pelosi's gazpacho police spying on members of Congress.
Ja, de gazpacho-politie in plaats van de, ik denk, de Gestapo, dat ze dat bedoelde. Een vergelijking die van zichzelf al onmogelijk dom is natuurlijk. Maar die wordt nu nog veel dommer en dit is een dankbaar onderwerp op social media.
Ja, natuurlijk. En wat was de inzet hiervan? Waar was ze nou, wat bedoelde ze ermee? Met die gazpacho-politie? Ben je er nog, Jan? Of heb ik je weer weg weten te blazen? Ja. We hebben niet zo heel veel geluk deze ronde, Jan. Nou, gaat mis. In elk geval, de rest van het gazpacho-police-verhaal... Dat kunt u hopelijk horen in de Amerika-podcast... die Jan en ik elke week maken. Dank je wel, Jan Posma in Amerika, in Washington, als je ons nog hoort. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Nieuw inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.